Ik wil heel graag bidden. Eerst voordat ik met u iets deel. Vader, het is zo wonderlijk hoe uniek dat hij altijd met iemand zijn weg gaat. Na al de getuigenissen die we hebben geluisterd, ook al ook 3 weken nu al, elke zondag opnieuw verwonderen we ons over uw genade. Elke zondag verwonderen we ons over uw liefde. Elke zondag verwonderen we ons dat u in uw Zoon Jezus Christus ons ontmoet op wonderlijke wegen. In een gesprek met een vriend, in een droom, in het gezin. En ieder van ons heeft zo zijn weg. En u heeft ons gezocht. Zoals Sana zei in haar getuigenis ooit: ik heb God niet gezocht, hij heeft mij gezocht. Hij heeft mij opgezocht. En ik bid, als we zo nadenken over vrij te zijn in Jezus en daar ook een oproep gedaan wordt om daarin vast te blijven staan, dan willen we u zo bidden dat u ons echt wilt zegenen en ieder hart wilt aanraken. We danken u voor de grote genade die we kennen in uw Zoon Jezus. Amen. Ik wil heel graag met u nadenken. Het is vandaag Bevrijdingsdag. En het kan niet beter gepland worden, een doopdienst, denk ik. Of je moet het met Pasen doen, maar dat ging eigenlijk niet. En toen hebben we gezegd, dan doen we het met Bevrijdingsdag. En de tekst waar ik met u over wil nadenken, dat is in Galaten 5, vers 1. Er staat: sta dan vast in de vrijheid waarmee Christus ons vrijgemaakt heeft. En laat u niet weer met een juk van slavernij belasten. Ik vind het zo indrukwekkend als ik naar de getuigenissen hoor, omdat, zeg maar, dit is geen theorie wat hier achter me geprojecteerd wordt. Dit is echte werkelijkheid. Dat is realiteit. Dat zijn geen woorden die, zeg maar, een zin vormen uit de Bijbel, maar dat is iets wat daadwerkelijk plaatsvindt in de levens van mensen. En zoals ik al zei, vieren we vandaag Bevrijdingsdag in Nederland. Gisteren hebben we ook gekeken naar dodenherdenking. En het is, zeg maar, die Bevrijdingsdag, dat gaat terug naar de Tweede Wereldoorlog, dat we echt bevrijd werden. En ik ben op een gegeven moment, ik laat u zo wat foto's dadelijk zien, over een oorlogskerkhof in Margraten. Ik ben met onze kinderen, ben ik op een gegeven moment naar dat oorlogskerkhof in Margraten gegaan. En dat wil ik ook echt met onze kleinkinderen doen. Een van onze kleinkinderen is al eens met me daar geweest. Maar ik was toen een knaap van 12, 13, 14 jaar. Ik weet niet precies hoe oud dat ik was. Maar toen was ik met de fiets, met een groep jongens. Fietsten we vanuit de plaats waar ik woonde. Dat was toch zo'n kleine 50 kilometer rij op de fiets. Heen en terug, dus een dikke 100 kilometer. En gingen we naar Margraten. Ik had daar veel van gehoord van mijn ouders. We gingen naar Margraten. Ik wist helemaal niet wat ik daar eigenlijk te verwachten had. Maar dat was een kerkhof. Ja, wat moet je op een kerkhof met jongens op de fiets? Maar goed, dan hadden we in ieder geval een doel om ergens naartoe te gaan. En dat heeft een onuitwisbare indruk op me gemaakt. Dat ik nu nog precies de dag weet wat daar eigenlijk gebeurde. Want ik laat u een paar foto's zien waar op een begraafplaats waar 8.301 Amerikaanse soldaten zijn begraven. En dat zijn kruisen of Davidsterren. En weet u, waarom laat ik u die foto's zien? Laat de volgende foto maar zien. En dan nog een overzichtsfoto. Waarom laat ik je dat zien? Ik laat u dat zien en daarom ga ik ook met mijn kinderen dan naartoe en ook met mijn kleinkinderen naartoe om hen te laten zien wat vrijheid kost. Wat vrijheid kost. En weet u, op zich is het zo dat om je dit beeld, wat ik zeg maar, ik vind het zo indrukwekkend als je dan zeg maar op dat begraafplaats eigenlijk staat. Dan ga je terug in de geschiedenis en dan loop ik zeg maar langs die graven en zie de jaartallen, hoe oud dat die jongens zijn geworden. En dat zijn meestal jongeren tussen de 20 en 40. Soms zie je ook broers die naast elkaar liggen. Mensen, of in ieder geval, ze dragen dezelfde naam. En als je aan het geboorte, op de geboortedatum let, dan zouden ze althans broers kunnen zijn. En dan ben ik stil. Dan ben ik stil, met Rietje en de kinderen ben ik stil. En ik besef dan nu wat vrijheid kost. En dat wil ik ook onze kinderen en onze kleinkinderen laten zien. Omdat dat een directe link ook naar Christus geeft. Om te bedenken, wat heeft nu Galaten 5, als het staat, sta dan vast in die vrijheid. Wat heeft dat gekost? Wat heeft dat gekost om vrij te zijn? En dan is het zo dat als Jezus dan in zijn aankondiging in Matthäus 16 vers 21, als hij dan gaat vertellen over zijn lijden, dan is het zo dat hij dan zegt in Matthäus 16 vers 21, vanaf toen aan begon, dat is de eerste aankondiging, hij doet drie aankondigingen. Ik zal er ooit eens een preek over houden, over die drie aankondigingen en hoe daarop gereageerd wordt. En hier wordt ook, zeg maar, op een hele specifieke manier gereageerd door Petrus. Maar ik laat u eerst deze tekst zien. Van toen aan begon Jezus zijn discipelen te laten zien dat hij naar Jeruzalem moest gaan. En veel zou moeten lijden. Van de kant van de oudsten en de overpriesters van de schriftgeleerden. En dat hij, en daar kunt u ook het woord moeten lezen, dat hij moest gedood worden en op de derde dag moest worden opgewekt. En daar staat, Jezus moest lijden. Dus dat eigenlijk zie je eigenlijk in deze tekst, dat hij onderwijst, ik moet lijden, ik moet gedood worden, ik moet opstaan. Het is een moeten, en het is niet zo dat je dus kunt zeggen dat Jezus daar aanspreekt, het is mogelijk. Mogelijk dat ik naar Jeruzalem ga en het zou mogelijk kunnen zijn dat ik zou lijden. Of dat hij zegt dat hij op een of andere manier het verzacht. Nee, dat is een heilig moeten. En waarom is het een moeten? Waarom? Ik wil u drie redenen. Er zijn natuurlijk heel veel redenen. Maar ik wil u het eerste, het drie redenen noemen waarom dat het een moeten was. Het eerste moeten is omdat het in Gods woord is geschreven. In Jesaja 53 en Psalm 22, daar staat dat de Heere moest lijden. In het Oude Testament staat dat hij moet worden opgewekt. En Gods woord, en dat moet u echt eens in uw hoofd, in uw hart prenten, Gods woord kan niet gebroken worden. Hij moest lijden. En dat is zo ontzettend belangrijk, omdat we beseffen dat en in Psalm 22 en in Jesaja 53 en alle andere passages die eigenlijk beschreven staan over het lijden van Christus, het woord moet vervuld worden. En weet je, gisteren gebeurde er iets op de Campfire-app, dat is een app voor, zeg maar voor de mannen, die dan samenkomen bij een kampvuur. En toen kreeg Ger, die stuurde daar een foto. En ik wist dat God mij een boodschap daarmee eigenlijk zeg maar wilde geven. Laat de foto maar zien, ik dacht dat die erin zit. Ik wist dat God eigenlijk me iets wilde laten zien. Maar ik wist nog niet wat. En ik wist ook dat het met de preek samenhing, maar waar? En ik heb daarover gebeden. Ik heb Ger gezegd, zorg ervoor dat die foto geprojecteerd wordt. Ik weet nog niet waar. Vanmorgen in de auto wist ik waar. Waar dat moest komen in de preek. En ook waarom. Want wat deze foto, die foto die is eigenlijk gemaakt gisteravond. En waarschijnlijk was het zo dat de zon... Johan vroeg nog aan Ger, schijnt de zon op het kruis? En toen zei, ja, zei Ger, die zon die scheen op het kruis. En dat moet dus zijn geweest dat die zon door deze ruit zo op het kruis, op de muur. En toen ik hier naartoe reed, toen wist ik wat God daarmee wilde zeggen. Christus moest lijden. In het Oude Testament werd dat beschreven. Dat is de schaduw. Want voor God is geen tijd en geen plaats. Het was een schaduw die God in het Oude Testament liet zien. En voor hem is het gebeurd. Hij kent geen tijd en geen plaats. Alleen wij kennen tijd en plaats. En de schaduw die we lezen, als het ware dat de zon, als ik dat mag, zeg maar, mag afbeelden als een symbool van de Heere God, die schijnt op de tijd en eigenlijk voor hem al alles vervuld is. En dat dan een schaduw in het Oude Testament te zien is van het offer van Christus, dan moest dat vervuld worden. Want de schaduw was gevallen en het echte moest komen. En God kent geen tijd en God kent geen plaats. Voor hem was het al gebeurd. Voor ons moest het nog zichtbaar worden. En hij tekende het op in het Oude Testament. En dan zegt Jezus, dit moest gebeuren. Want Gods woord kan niet gebroken worden. Nooit. Het tweede wat ook deze tekening laat zien, of deze prachtige foto laat zien, Ger, bedankt. Het is prachtig. We moeten het echt in het... Waar zit Ger? Is die boven? Ik zie hem niet. Maar we moeten hem zeker... die is aan Dine weer. Mensen, hij is bij de vlaaien. Hij is aan het voorbereiden dat u zo dadelijk kunt genieten. Vader, zegen die Ger en Ingeborg nu op dit moment dat ze echt de vreugde vinden in de dingen die ze nu zo doen voor u en ook daarom voor ons. En we danken hem. We danken voor dit echtpaar en voor dit gezin. Want deze foto die maakt nog iets anders duidelijk. En dat is namelijk het volgende. Daar is een raadsbesluit. Daar staat in Handelingen 2, vers 23, dat zegt, deze Jezus die overeenkomstig het vastgestelde raadsbesluit en voorkennis van God overgegeven is, hebt u gevangen genomen en door de handen van onrechtvaardigen aan het kruis gespijkerd en gedood. Maar wat hier staat, wat u dus hierin eigenlijk ziet, dat is dat het een raadsbesluit is. Het is door God zo bestemd. Het is niet alleen in zijn woord beschreven, maar het is een raadsbesluit van God geweest dat dit op deze manier zou gaan gebeuren. Ook weer een schaduw laat hij zien. Dit moet gebeuren. En dan, dit is mijn raadsbesluit. U kunt deze foto ook zien als iets wat in de tijd zich zal gaan afspelen en eigenlijk zich al heeft afgespeeld en een raadsbesluit was van de Heere God. En dan zie je eigenlijk dat er dan staat dat deze Jezus die overeenkomstig het vastgestelde raadsbesluit, het moest gebeuren. Jezus die zegt, het moet gebeuren, overeenkomstig. Want Jeremia 1 vers 12 zegt dat God zegt over mijn woord, hij waakt over zijn woord en hij zal het ook doen. Het derde reden dat het zo gepland is, het is voor een groot, groot doel. Het grote doel wat in Efeze 1 vers 4 eigenlijk beschreven staat, en dat is omdat hij ons voor de grondlegging van de wereld in hem uitverkoren heeft, omdat we heilig en smetteloos voor hem zouden zijn, smetteloos voor hem zouden zijn in de liefde. Het was voor een groot doel om u en mij te reinigen. Het was voor het grote doel wat al voor... Luister goed. Het is te groot om het te beseffen. Het is gewoon te hoog wat hier staat voor een menselijk verstand. Het is totaal buiten categorie. Dat voor de grondlegging der wereld, zoals het hier staat, voor de grondlegging van de wereld, in hem uitverkoren te zijn. Het is te veel om te bevatten. Dat God u al op het oog had toen er nog geen mens geschapen was. U moet zich dat eens voorstellen. Dat God in zijn liefde dit al voorbestemd heeft, in zijn raadsbesluit, dat hij u op het oog had en dan de schaduw laat vallen in het Oude Testament en in het Nieuwe Testament het kruis opricht, om datgene wat voor de grondlegging was besloten, om u heilig en onbesmet voor hem te stellen, als een bruid, zegt Efeze. Te groot, te machtig. Als ik op dit soort passages kom, kniel ik neer, buig ik, ben ik stil. Kan ik minstens wel 10 minuten stil zijn. Gewoon van verwondering, van Heer, wie bent u toch? Wie bent u toch? En dan ziet hij dat het dus hier staat, 3 redenen, er zijn veel meer, maar dat zijn, dat is wat we vandaag kunnen bevatten, zover. Het staat geschreven in de schrift, het kan niet gebroken worden, het is overeenkomstig Gods raadsbesluit en het dient groot, een heel groot doel. En die kosten die daarvoor betaald moesten worden, nu kom ik naar de kosten, die waren onberekenbaar. Want het was namelijk de heerlijkheid van Christus die op het kruis werd gelegd. Zijn menswording, hem die alles in alles is, het beeld van de onzichtbare God, hem die voor alle dingen en alle dingen een bestaan hebben in hem. Hij geeft zijn leven, brengt balans in verzoening en vergeving, om zijn heerlijkheid te tonen. En nu, let op, wat is de reactie? Wat is de reactie? De reactie van Petrus. Ik heb die tekst op sheet, maar als u een Bijbel heeft, Matthäus 16, vers 22 tot 23. De reactie van Petrus. En Petrus nam hem apart. Jezus had gezegd, ik moest gaan lijden. Ik moest sterven. Ik moet opstaan. En wat is de reactie? Ho. Stoppen. Dat willen we niet. En Petrus nam hem apart en begon hem te bestraffen. Je moet zich dat voorstellen. Hij begint Jezus te bestraffen. Hij zei, God zij u genadig, Heere, dit zal beslist niet gebeuren. Maar hij keerde zich om en zei tegen Petrus, ga weg achter mij, Satan. U bent een struikelblok voor mij, want u bedenkt niet de dingen van God, maar die dan mensen. Begrijpt u nu waarom Jezus dat zegt? Snapt u dat hij zegt, dit is van de Satan? Want raadsbesluit Gods, het woord wordt gebroken, het raadsbesluit wordt gebroken, en het grote doel wat er God met zijn zoon heeft, wordt belemmerd. Daar gaat iemand voor staan, die zegt, ho, ik bestraf je nu. En weet je, als je denkt over, als het dan gaat over, dit zal beslist niet gebeuren, dat is een gedachte uit de duisternis. Het is een bedenken van de dingen die God wil. En niet naar de aangename route. Het verhoede God is godslastering. Is een godslastering wat hier gebeurt. En waarom is het godslastering? En wat is de denkwijze van de mens? Wat is het bedenken van de mens? Het bedenken van de mens is heerlijkheid. Eerst. Zonder lijden. Heerlijkheid eerst. En weet u wat dat voor gevolgen heeft? Heerlijkheid eerst. Dat er heel veel lijden komt. Ik raakte me zo door zien wat je aan het vertellen was. Het raakte me zo ontzettend. Dat je zei van de wereld die trok. Het leek allemaal te glinsteren. Ik leek daar mijn hart te kunnen vervullen. Heerlijkheid eerst. En wat krijg je daar bovenop? Lijden. Onrust. Leegte. Heerlijkheid eerst. Dat is wat wij bedenken. En de gedachte van God is lijden eerst. En daarna heerlijkheid. Dat is de weg die hij voor zijn zoon had. Lijden eerst. Hij moest sterven. Hij moest gedood worden. Hij moest lijden, hij moest sterven of vermoord worden. Laat ik het zo zeggen. Hij moest lijden. Hij moest vermoord worden. En hij moest opstaan. Eerst lijden. Dan heerlijkheid. Dat is Gods gedachte. Nu is het zo dat weet je, nu gaan we eens kijken van wat is nu onze uitspraak als het gaat over ik geloof dat Jezus voor mijn zonde gestorven is. Weet je, soms denken broeders en zusters, of denken mensen, dat met die zin, met de goede volgorde van de woorden, die dan een zin vormen, dat dat je behoudenis is. Ik had gisteren ook zo'n gesprek weer, af en toe, zeg maar, dat mensen naar me toe komen en dan spreek ik met hen. En dan proef je gewoon. Het is verpakking. Ze hebben de juiste verpakking. En die verpakking is, Jezus is voor mijn zonde gestorven. Dat is de verpakking. En als je dan gaat kijken naar de inhoud, dan is het zo dat die inhoud die is gewoon niet te vinden. Want die inhoud, die, als Jezus het, zeg maar, ik vind het zo, ja, alle getuigenissen hebben me diep geraakt. Ik moest net eventjes tot mezelf komen, daarom treuzelde ik even naar binnen om op het podium te komen, want ik moest eerst even iets verwerken. Omdat ik zo Gods heerlijkheid dan zie en dat raakt mijn hart dan diep. En dan zie je eigenlijk wat zie ik dan? Als ik dan weet, ik ben aan het luisteren en dan op een gegeven moment dan laat God zeg maar die tekst zien door alles heen die ik dan ook in de preek mag gebruiken. Zo in Matteüs 16 vers 24. Dat Jezus zegt, dat is inhoud wat ik u nu laat zien. Dat zijn niet de woorden, dat is niet een verpakking. Dat Jezus zeg maar zegt van, als je zegt dat ik voor je zonde ben gestorven, dan is alles oké. Dat kan een verpakking zijn. Maar de inhoud is dit. De inhoud is dat Jezus zegt, toen zei Jezus tegen zijn discipelen, als iemand achter mij aan wil komen, moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en mij volgen. Want wie zijn leven zal willen behouden. En dat is wat wij horen. Als je je leven wil behouden, dan is het zo dat je je eigen wil wel gaan doen. Hetgene wat jou vervult, wat je denkt, wat jou vervult. Mijn wil, dat wil ik doen. En dat willen we dan behouden. Maar wat Jezus zegt is, hij moet zichzelf verloochenen. Zijn kruis opnemen en mij volgen. Want wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen. Maar wie zijn leven zal verliezen om mij, die zal het vinden. Dat betekent het verliezen. Wat betekent dat? Ten diepste is het je ik. Ten diepste is het dat je verliest, dat je ik gekruisigd wordt. Ik heb daar ook een preek over gehouden, over me, myself en I. Maar ten diepste is het zo dat je eigenlijk je ik wordt gekruisigd. Dat is die zelfverloochening. En dat ik, als dat ik gekruisigd wordt, dan zeg je tegen God, uw wil ik nu omhelzen. Uw wil ik leven. Ik wil datgene wat ik niet kan behouden, dat geef ik af om te krijgen wat ik nooit meer kan verliezen. Ik vind het, wat jullie ook vertellen in die twee andere getuigenissen van moeder en dochter. Dan hoor je, ik heb Christus gevonden. Het is me alles waard. Ik heb veel moeten achterlaten. Maar wat ik achterliet, kon ik toch niet behouden. Snap je, je raakt het toch kwijt. Er komt een dag dat je het gewoon af moet geven. Er is nog nooit een verhuiswagen achter een begrafenisstoet gereden. Nog nooit gezien. Er verhuist niks mee. Alles blijft achter. En dan heb je zoveel vergaard. En je kunt het niet behouden. En als je dat afgeeft, dan krijg je iets terug wat je niet meer kunt verliezen. Dat is wat deze tekst zegt. Deze tekst zegt datgene wat je eigenlijk zou willen behouden, dat raak je kwijt. Je raakt het kwijt. En hetgene wat ik je wil geven, raak je nooit kwijt. Ik had gisteren nog een gesprek met Henk Binnendijk. En dat noemde die ook in de preek over zijn getuigenis. Dat hij een enorm besluit moest nemen. Dat hij zijn vader niet opvolgde in het bedrijf. En dat hij daar aan het struggelen was. Aan het vechten was met God. En dat God hem riep voor de bediening. En op een gegeven moment heeft hij zegt dat wel eens vaker, heeft hij één keer heeft hij Gods stem echt gehoord. En dat was in die periode. En toen kwam God naar hem toe en ze zei, Henk, ik wil je niks afnemen. Ik wil je wat geven. Ik wil je wat geven, wat je niet kwijt kunt raken. Indrukwekkend. En weet je, de doop maakt dit zichtbaar. Ik vind de doop vind ik een hele belangrijke stap. We vinden dat als gemeente een hele belangrijke stap. Een doop op belijdenis, omdat je daarin laat zien wat ik nu gesproken heb. Dat je zegt, Heer, ik wil mezelf verloochenen. Ik wil mijn wil, die kruisig ik. Ik laat zien in het watergraf. Het is een hele plechtige, feestelijke begrafenis waar u op bent uitgenodigd vandaag. Een hele feestelijke begrafenis van 8 mensen die begraven worden en opstaan. Indrukwekkend. En ze laten zien, ik ben met Christus gekruisigd en toch leef ik. Maar het is niet meer mijn ik die in mij leeft, maar Christus die in mij leeft. Hij moet wassen en ik moet minder worden. En dat is zo, ja, schitterend. Een groot voorrecht om bij deze begrafenis aanwezig te zijn. Een groot voorrecht om uitgenodigd te worden. En heeft hij die stap nog niet gemaakt, dat hij nog altijd datgene wil behouden wat hij altijd zult verliezen, dan wil ik u echt vragen om hier niet vandaan te gaan en na te denken en te zeggen, ik wil dit ook ontvangen. God wil me niks afnemen. Dit wil ik ook ontvangen. En ben je hier en je kent Christus en je zegt, Heer, ik wil u echt volgen, dan volg hem in het watergraf. Dat is uw eerste stap. Dat is de eerste uitnodiging die hij doet. Volg me dan in het watergraf. Laat zien aan de mensen die aanwezig zijn en aan de hemelse gewesten. Want dit is een schouwspel, broers en zussen. Het is een groot schouwspel. We zijn niet alleen de getuigen. Het wordt ook echt bekeken door de engelen en de demonen. En die zeggen, verloren. 8 mensen verloren. Weer kwijt. Jezus is overwinnaar. Laten we zo samen even stil zijn en dan mogen we naar iets heel bijzonders luisteren. Maar laten we samen even stil zijn. Vader, indrukwekkend, verwonderend, diep geraakt. Zo, uw heerlijkheid aanwezig. We prijzen u en danken u voor Jezus. Eén naam waar elke knie zich voor zal buigen. Eén naam die u verhoogd heeft. De Heer Jezus, de Kyrios, onze Heer en Verlosser. Amen.